Geliefden in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 7. En ik lees u daaruit voor het 12e vers, Lucas 7 vers 12. Daar spreekt het woord van de Heer al dus. En als hij de poort der stad genaakte, die daar een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. Tot zover. Zijn wij hierboven met een vraagteken te laat? Ja, u zult zich vast nog wel eens, herinneren, dat we meer dan eens in de jaren dat we bij elkaar, met elkaar vergaderen, op deze geschiedenis hebben gelet. Dat komt misschien doordat er voor mij persoonlijk altijd een zeer sterke bekoring van dit gebeuren uitgegaan is. Niet alleen van de jongeling daarin, maar dan denk ik, waarschijnlijk is hij de eerste uit de opwekkingen, in de opwekkingen uit de doden die door de Heer Jezus werden opgewekt. Maar dan denk ik ook aan het dochtertje van Jairus, die gisteren nog met haar mop speelde. En toen, te laat, ze was dood. En we denken aan Lazarus, dat was een grote man, een volwassen man. Denkelijk een man van middelbare leeftijd of wat ouder. Hij was ook dood. En is door de Heer Jezus opgewekt. En dan de jongeling van daarin. Dat feit alleen wel. Een klein meisje. Een jongeling. En een wat ouder. Die alle drie door de levensvorst uit de dood werden teruggehaald. Dat is al zo'n overstelpende boodschap. Ook al maken wij dat in die zin misschien zo niet mee. En al zien wij mensen rondom ons wegvallen, jongeren en ouderen, en dat zij niet worden opgewekt uit de doden nu. Toch, het was een profetie. Er zat iets in van wat het eenmaal zijn zal. Ontwaak, opstaan uit de doden. En dat de Heere in deze opwekkingen toen al het pad des levens aanwees. Dat hij de overwinnaar is. Het kind van Bethlehem. De man van smarten. Hij is de overwinnaar van de dood en van het graf. Uiteraard niet alleen van de lichamelijke dood. Hoe erg ook, maar nog het ergste niet. Maar de overwinnaar van onze geestelijke dood. En daarom is het altijd met ontroering, wanneer de Heere met zijn Heilige Geest ons erbij bepaalt, als we deze geschiedenissen lezen. En nog eens lezen. En er iets in mogen zien van de grootheid van het Lam, dat onze zonden op zich nam. En daarom wilde ik met u nog eens op deze geschiedenis letten. Er staat weer boven en het geschiedde. Ja, ik heb dat al meer benadrukt. Als dat in de Bijbel staat, dan betekent dat de geschiedenis van wat de Heere doet. Dat hij regeert. dat hij dwars door alles heen zijn geschiedenis schrijft. In dit verband is dat al heel duidelijk. Als je bedenkt dat ik ook al eens gezegd heb, onze geschiedenis loopt dood. Loopt op niks uit. Alle wegen en paden lijken en blijken ook voor ons uit te zien, toch wegen te zijn en paden, een pad dat naar de dood voert. Daar komt het toch allemaal uit. Of dat je rijk bent of arm, jong of oud. Maar uiteindelijk is dat toch ergens het grote verzamelpunt. De bezoldiging der zonde, dat betekent het loon der zonde, zegt de apostel Paulus, is de dood. En je kunt het zo niet keren of draaien, al bied je een vermogen voor, zoals de koningin van Engeland in de tijd, een vermogen voor iedere minuut dat ze je leven zouden kunnen rekken, maar het gaat door. Het gaat onherroepelijk door. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn leven van het graf? En daarom, geliefde gemeente, is het mij op zich al een blijdschap. En ik hoop ook dat het voor u een blijdschap mag zijn. Als je dan midden in dat mensenleven, in al die gebeurtenissen die ons kunnen verwarren, beangstigen, die ons verlegen en beschaamd maken, waar geen kruid tegen gewassen is, waar wij geen wapen hebben in de strijd, dat u alleen al bij het horen van de woorden en het geschieden, dat de Heer leeft, dat hij er is, en dat al is het vaak voor onze ogen verborgen, hij is er wel. Hij is de ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik zal erbij zijn. Je moet je door de duivel nooit wijs laten maken dat dat niet waar is. Dat God dood is of dat God weg is. Zelfs in zijn verborgenheid is die juist zo dichtbij. Dat is ook nabijheid, als die verborgen is. Maar hij is er. Dit is de tijd dat God in Christus, dat het vlees geworden woord op aarde wandelt. Er is al heel wat gebeurd. Verleden week hebben wij ook iets gehoord hoe de Heer de duivel de baas is, een bezetene, rekt. Hiervoor is in die hoofdman te Capernaum, een knecht die in veel waard was, gered. Maar het gaat nog verder. Het gaat verder. En het geldt voor meisjes, jongens, mannen, oudere mannen, stokouder. Wat de Heer Jezus doet, die geschiedenis, geschiedt op de volgende dag. Welke dag dat precies geweest is, staat er niet bij. Maar het hoeft ook niet, want waar Gods geschiedenis zijn heil komt, daar is het onherroepelijk dag. Al lijkt het dat de zon ondergegaan is voor u, en dat je nooit meer blij zou kunnen zijn, het wordt toch dag. Want de geschiedenis van de Heere houdt in, daar zijn licht, en er is licht. Midden in de donker. Eén ogenblik zou je nog zeggen, nee, dat kan niet meer, dat is voorbij. En andere ogenblik hoor je, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn heils, u hartelijk beminnen. Dat is de Heer te groot. Dat hij dat doet. Want het leven van mensen kan zo in het teken van de ondergang staan. De ervaringen van dit leven kunnen zo verwonden en de mens bijkans drijven te vernietigen. En daar kom je ook niet uit. Daar ga je ook aan te gronden. En dan opeens dat uitzicht. Opeens door de wolken en de duisternis heen. Gods geschiedenis. Zijn handelingen. Zijn woord. De doden zullen horen. Stem van de Zoon van God. Daarom hoe verblijdend geliefde. En het geschieden. Op de volgende dag. Er komen meer dagen. Er zijn net zoveel dagen als dat God wil. En wij weten uit het woord dat er zullen zoveel dagen zijn. En zoveel dagen komen tot de laatste dode thuis. Leven is. En eeuwig zal leven. Daar gaat het bij God om. Het gaat bij God om het leven. Om het leven en de onverderfelijkheid. Die door de man Gods Christus aan het licht zijn gebracht. En wel zalig, als we erbij zijn. Dat wij erbij getrokken worden. Dat we het mogen horen en geloven in onze harten. Ja. In de geschiedenis van de Heere God blijft het gelukkig niet bij één dag. Want op één dag, ja, ik zeg niet, kan niet alles. Maar meestal gebeurt het niet allemaal tegelijk op één dag. Zeker niet toen de Heer Jezus nog op aarde was. Toen hij als een waarachtig mens onder ons wandelde. Toen kon hij niet overal tegelijk zijn. En hij kon niet 100 mensen tegelijk te woord staan. Dat kon toen niet. Nu is de Heer met zijn genade en met zijn geest en met zijn majesteit. Met zijn woord vertegenwoordigd. Nou kan de Heer tegelijkertijd hier. En in Argentinië en in Brazilië en in Amsterdam en in Rotterdam in de kerk aanwezig zijn. Maar toen de Heer Jezus op aarde was, toen had hij zichzelf als het ware verborgen in die menselijke natuur. Daarom komen de dagen. En de ene dag wordt die geholpen, de ene dag 10, de andere dag 100. Ja, misschien is er ook wel een dag geweest dat je zegt, hé, is er nou niet één? En hij verwonderde zich over hun ongeloof en ging weg vandaar. Maar die dagen van Gods geschiedenis, die zijn voor ons zo belangrijk. Want het betekent, al heb je nog zoveel dagen achter de rug. En al zou je denken, mijn heilzon zal nooit dagen. Zijn heilzon zal dagen. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Dan heb ik helemaal niet slecht in dit leven, dat zeg ik niet. Maar soms zou je wel eens vast een stukje over willen slaan om over de grens heen te mogen zijn. Om over de grens te mogen kijken. Want je ziet hoe onze eigen geschiedenis aan alle kanten begint te kraken. Hoe de aardse tent, dat is ons lichaam, hoe langer hoe meer tekenen van verval begint te tonen als je oud wordt, zeker. Maar je hoeft er niet oud voor te zijn. En hoe de hele wereld in beroering is. Hoe tienduizenden bij tienduizenden mensen in het oorlogsgeweld zich bevinden. Elkaar afslachten op de meest gruwelijke wijze. Allemaal de gevolgen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dan zou je wel eens een stukje over willen slaan. Hoe goed dat we het ook hebben hier met elkaar. En hoe goed dat we ook samen zijn onder het woord van God en nog eten en drinken en kleding hebben, zo nu en dan overvalt toch dat heimwee om erachter te staan. En dat er geen dood en geen rouw en geen vervloeking meer tegen iemand zijn zal. En dat de volle dag zal aangebroken zijn. En de zon nimmer zal ondergaan. Want het lam zal hun licht en hun zon zijn. Maar ja, dat hebben wij ook niet in onze handen. Maar de lichtglanzen, als je het woord mag lezen, dan komen de lichtglanzen hier tegemoet. En het geschiedde op de volgende dag. Zo komt er eens een dag. Daar zal dat woordje geschieden een ontzettend grote inhoud ontvangen. Als hij komt. Als hij komt. En al het wreed geweld moet zwichten. En hij gaat geven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar geen inwoner zal zeggen ik ben ziek. En het volk dat daar wandelt heeft vergeving van al hun zonden. Er komt een dag waar geen avond meer op volgt. En geen nacht meer zijn zal. Maar waar altijd de grootste en diepste blijdschap ons deel zal zijn. En alle onvrede en onvervuldheid die hier aan het hart kunnen knagen, voor eeuwig ophouden. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht eeuwiglijk. Het geschiedde op een dag dat hij ging naar een stad. Hij, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus. Hij zelf, God geopenbaard in het vlees. Hij, die zichzelf ontledigde, de gestalte van een dienstknecht aannemende. Hij die als onze een uitgenomen de zonde hier op deze aarde gewandeld heeft, geleden heeft, gestorven is, gekruisigd, begraven en opgestaan van de doden. Hij, op wie de vaderen hebben gehoopt, hebben verlangd om zijn dag te zien. En ze hebben hem gezien door het geloof. Hij, waar de profeten van hebben geprofeteerd, dat hij de dood zal verslinden tot overwinning en voor alle volken een levende maaltijd zal bereiden op de berg Sion. Een maaltijd van vet en merg en van reine wijnen die gezuiverd zijn. Ja, hij is God met ons, Immanuel, overwinnaar van de hel, alle schrik verdrijft hij. Razen Satan, stijgen de nood, dreigen de onverwrikbare dood, God met ons, die blijft gij. Hoi, die blijft. Hij ging. Ja, dat is een groot verschil. Want ja, er zijn heel wat mannen geweest en nog, die gaan ook naar de stad. Waarom? Om te verderven. Om te vernietigen. Om er een bom in te gooien of op te gooien. Om de mensen zoveel mogelijk tegelijk met ene klap uit het leven weg te rukken. Ja, zo zijn er ook een hoop op weg naar de stad. De stad, de concentratie van menselijk kunnen, weten, die smeltkroes van het leven.
dat ook zat op weg naar de stad. Niet om het goede, maar om het kwade. Want zoals het leven in de stad vaak geconcentreerd is, zo is het ook met de zonde. Met het kwaad, met de verleiding. Hoeveel gaan in de stad ten onder? Hoe benauwend kan het ook zijn in de stad? De stad kan iets levendigs hebben. De stad kan iets bruisends hebben. Iets aantrekkelijks. Maar de stad heeft ook een zelfkant van mensen in de goot. Van tranen, van bloed, van verlatenheid, van eenzaamheid, midden tussen duizenden anderen. Eenzaamheid. Zo kan een mens naar de stad gaan. Niet om te helpen. Niet om gelukkig te zijn. Maar om te luisteren naar de lokstem van de boze. Kom, laat ons zijn banden breken. Laat ons de touwen van ons werpen. Wij zijn zelf de beschikkers van ons leven. Wij doen wat wij willen. Zo zijn er heel wat in de stad verdwaald. Zo drijft er heel wat wrakhout op die gestage stroom van het stadsleven. Ook het dorpsleven wordt. Maar de stad is in de Bijbel vaak symbool, benaming van, ja, waar aan de ene kant het toppunt van het menselijk kunnen geconcentreerd is. Met die wolkenkrabbers, met die kantoren, met die laboratoria, met die scholen, met die universiteiten, met die academische ziekenhuizen. Ik breng het nu even over op onze tijd. Enzovoort. Met al die culturen, met al die talen. Dan is die stad vaak ook, naar Bijbelsmaat staat, tegenover die hoogte staat die diepte. Die diepte van ellende. Die diepte van zonde en Gods verlating. Waar elke controle vaak ontbreekt. Zoals op het dorpje en de kleine gemeenschap. Waar men elkaar ziet en in de gaten houdt. Nee. Het is heel wat te zeggen over de stad. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar, ik zeg het alleen maar om u te laten voelen wat het verschil. Als Jezus Christus naar de stad gaat. Dat is een heel groot verschil. Of dat de troepen van Khomeini oproep rukken naar de stad. Of van Hassan. Dat is een heel verschil. De een komt in bloed en in tranen en in ellende. De een baant zich een weg met gifgas en met de meest dodelijke wapens. En de ander is op weg naar de stad als de vredevorst. De koning des vredes. Als de zachtmoedige knecht. Als de koning die het rokende lemmet niet zal verbreken. Het knakte riet niet zal verbreken. En de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Een koning die het recht zal voortbrengen. Een koning met ontferming bewogen. Een koning die het zaligst lot er boven andere goden kan schenken.
een stad. Waarom?
Dat wil de Heer. Dat wil de Heer. Dat hij in de stad en in het dorp komt. In het gehucht. En in het achtergebleven gebied. Dat hij zijn voetstappen daar zet. Het is de wil van de Vader. Het is de wil van de Vader. De wil van de Vader is waar hij zijn voetstap zet. Daar drupt het al van ver. Daar moet het altijd zegen leiden. Jezus doet nooit iets buiten de Vader om. En de Vader heeft ook een oog op de stad. Misschien wel juist op de stad. De Vader kan zo zeggen, ik heb veel volk in deze stad. Doe de poort maar open. Ik kom binnen. Trouwens, dat hoeft hij niet eens te vragen. Want hij is al binnen. Voor je het zelf begrijpt. Dit is een stadje dat heet Nain. Nou, dat is heel iets anders als Utrecht of Hilversum of Rotterdam of Amsterdam. Dat moet ik er even bij zeggen. Ik gaf een beeld van de stad nu. Het is heel anders. De naam zegt het al. De naam betekent, hoewel een naam niet altijd opgaat, maar de naam betekent de liefelijke. Een mooi plaats. Er staat trouwens nog, al is het op het ogenblik klein, maar de opgravingen hebben bewezen dat het wel wat groter is geweest dan dat het nu is. Maar er staat nog. Als je zo van Capernaum naar beneden gaat, dan via Nazareth zo, dan kom je uiteindelijk hier in Nain. Nou ja, je hoeft niet te hard te lopen, zo op je gemakje. Een dagreisje noem je dat. Een dagreisje. Maar het ligt er zo mooi. Ik ben er niet geweest hoor. Dat zeg ik erbij. Ik ben er alleen geweest in de plaatsjes en in de beschrijving. Die geven het dan ook weer. Het ligt er zo ontzettend mooi tussen de heuvels. In de verte is daar de Hermon, die je duidelijk kunt zien met zijn besneeuwde toppen. En daar is de berg Tabor. Een indrukwekkend gezicht. En dan die heuvel daaromheen zijn allemaal begroeid. Als het een mooie tijd is, is het er één bloemenpracht. En het dorpje zelf, het stadje zelf ook, zit echt geen stad met trams en metro's en noem maar op. Nee, het is echt, echt. Wij zouden zeggen, zo idyllisch. Echt om daar nou op je gemak doorheen te lopen. En overal, vlakbij het stadje en in het stadje, kleuren, bloemen, licht, leven. Zo'n gevoel krijg je nog wel eens, als je op een mooie dag, ergens in Nederland, dat zo dicht bevolkt is, als je echt in zo'n klein plaatsje komt, waar alles zo vriendelijk eruit ziet. Waar het boerenerf is opgesierd met Afrikaantjes en met dahlia's en met allerlei bloemen en planten. En het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Je hebt ook van die verstilde stadjes ook in ons land. Waar je gewoon stil moet staan als er een carillon is en het gaat. En het gaat weinig, dan dus het lijkt wel of dat je even teruggaat. Die oude klinkertjes en die oude hoofd. Ik weet wel, wij zijn dan een beetje aan het romantiseren. Dat weet ik wel. Maar toch, ik ben ervan overtuigd dat je het vast wel eens zo hebt gevoeld. Dat stadje, dat plaatsje, maar dan niet als zo'n woeste, drukke levensader zoals in die grote steden, maar dan dat stadje, dat plaatsje als een scherving. waar het leven des geruste landmans voortgaat. Hij zo stilletjes aan de kant van de weg kunt gaan zitten, in het gras of op je fiets, en waar je kleine kinderen of een jochie komt met een stokje in het vlootje moren, of anderszins bezig, zegt hij, wat is dat mooi. Ja, zo mooi was nou na in. Nog mooi, want de bloemen en kleuren pracht daar is feller, levendiger nog dan hier. Misschien denk je ook zo aan vroeger. Als je nou terugkijkt, dan denk je alleen maar eigenlijk aan mooie zomers. Lange zomers, vakantietijd, dat je in het gras lag. Met de vlieger hoog boven je hoofd. Elke dag mooi weer. Elke dag het zonnetje. Elke dag kon je wel gaan zwemmen. Vroeger voel. Het was misschien allemaal wel wat anders. Dit was zeker. Maar zo'n beeld krijgt. Daar gaat de Heer Jezus naartoe. Naar dat liefelijke plaats. Waar alles nog een beetje op zijn plaats lijkt te staan. En waar de situatie niet zo chaotisch is als in het begin. Toen de Heere nog niet zijn woord gesproken had aangaande de ordeningen van de hemel en van de aarde. De Heer Jezus niet alleen. Er gingen vele van zijn discipelen, niet alleen de 12 discipelen, maar ook de discipelen in ruimere kring en zeg maar, een heleboel belangstellende grote schaar die getuigen zijn geweest van het wonder, die ergens een lichtglans hebben opgevangen en die door allerlei gedachten bestormd worden. Wat betekent dit toch allemaal? Wat beleven we toch voor een tijd? Wie is toch deze man? Wie is toch deze profeet? Wat is die? Wat komt hij doen? Waar zou het om aflopen? Veel mensen gingen met hem. Ja, dat zie je vaak, vandaag nog. Als mensen denken, dat is het. Komt een of andere profeet. Of er is iemand die zegt dat hij het eeuwige leven kan geven. Een of andere tonicum dat je niet meer oud wordt. Of een of andere geestelijke leer. Dat je altijd gelukkig bent. Er zijn de volgelingen. De mensen vallen een glimp op, vangen een glimp op. Het heimwee wordt wakker. Zou dat het zijn? Volk. Ja, meestal loopt het rara. De Bangwan-beweging die is nou weer een klein beetje aan het opleveren in Amsterdam. Want die kerel zit dan weer in Pona of zo, maar het is er ergens allemaal zo verdrietig. Ergens allemaal zo zielig. Ziet er zo weinig mee op. Ze willen eigenlijk de catastrofe, het debacle willen ze gewoon een klein beetje bedekken, maar het is allemaal niks. Maar met deze leidsman kan er wat gebeuren. Deze leidsman die plaats voor de grootste verrassingen. Deze vriend van tollenaren en zondaren. Daar kom je nooit het gaan mee aan. Gelukkig die in hem geloof. Ook als het anders gaat dan dat ze denken. In hem geloof. Goed, we gaan gauw verder. En als hij de poort der stad gedaan. De poort, heel belangrijk plekje. In de poort. De poort zou je haast kunnen noemen. De toegang voor het leven. Het vertrouwen in de poort. Want daar bij de poort had je een plein. Een plein.
Hoe heet die school ook in heel?
De Reelbootschool. Ruimte. De Heer heeft ruimte gemaakt. Maar eigenlijk is het woordje Reelboot het woord voor het plein bij de poort. De ruimte bij de poort. Je zou zeggen, daar loopt het leven. Als iemand geboren is, bij de poort, daar wordt het gemeld. Is de vergadering van burgemeesters en wethouders bij de poort, de oudsten van de stad. Heeft iemand klachten? Is die verongelijkt? Wordt die onrechtvaardig behandeld? Bij de poort. Boaz, die met Rut wil trouwen, bij de poort, daar gaat hij zitten. Daar zijn de rechters. Daar zijn de getuigen. Daar komen de mensen voorbij. Daar stroomt het leven. Daar gaat alles naar binnen. En ook weer uit. Daar is altijd doorgaan verkeerd. Kun je begrijpen dat dat zoveel voorkomt in de Bijbel? De poort. De poorten. Poorten, toen heel iets anders dan nu. Vroeger was het soms dood of leven. De poort dicht. Jericho deed de poort de pot dicht. En Jeruzalem, hoeveel keer hebben ze daar de poorten wel niet gesloten als de vijand eraan kwam? En dan kom je altijd weer tegen. Die poorten waren toen de tijd in het kwetsbare leven van mensen heel en heel belangrijk. Nou helpt dat niet meer. Maar toen was de buskruid nog niet uitgevonden en je had nog geen atoombommen en dergelijke dingen meer. Hij genaakt de poort van de stad. Ja, de mensen zijn nog niet zo ver dat ze gaan zingen. Verhoog o poorten nu de boog. Rijs eeuwige deuren rijk omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst? Zo groot in macht. Zo ver zijn ze nog niet. Nee, het gaat allemaal van de koning hier uit. En als hij de poort der stad genaakt is, zie daar. Het is net, en zo is het ook, dat de geest die de schrijver Lucas inspireert, of dat hij zegt, moet je nou toch eens kijken. Moet je nou toch eens kijken. Dan zit je net te kijken naar de bloemen, naar de prachtige heester, die zit te kijken naar die Hermon, ging juist een Hermon, daar een Tabor tot uw eer. Hij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Die daar. Zou het eens kijken. Hij raakt nou even van de wijs. Een dode werd uitgedraaid. Hij liep niet meer. Hij ging niet meer. Zijn ogen zijn dicht. Zijn benen zijn stijf geworden. Zijn handen liggen. Hij steekt alleen met zijn gezicht, als het nog niet in een zweedoek hebben gewikkeld, uit de linnen laken waarin die eenzaam wikkeld is. Op een baar. Hij wordt gedaan. Zou je goed kennen. Als je de verleden week had gezien. Toen was hij aan het werk, man, tot en met. Hij klom op het dak, hij klom in de boom. Hij timmerde dat het een lust was. Hij hield zijn moeder, hij spitte de tuin om. En nou is het uitgedragen. Dat woordje uit, als je dat leest, dat is zo ingrijpend, hè. Ergens uitgedragen. Dat je daar als zo'n vrommel fotje papier en nog minder, dan word je, hoeveel ze ook van je houden, welke waardevolle dingen er ook gezegd kunnen worden, maar je wordt uitgedragen. Je kan niet meer blijven, je doet niet meer mee. Het is afgelopen.
Een dood.
Het is alsof de Heilige Geest zegt, hoe is het mogelijk, hè? Terwijl de bloemen bloeien, terwijl de vogeltjes zingen, terwijl de leeuwerikse lied zingt ter ere van zijn schepper, terwijl de eeuwen al de bergen daar staan door zijn kracht, zodat ze vloed en golven verterven. En daar gaat de mens. De mens. De mens, die levende mens, die nog wel iets meer is dan bergen en bloemen. Die een stem heeft gekregen van God. En het uitgedraaid. De dichters, ja. Dichters hebben wel eens gehoopt. Hebben vaak gedacht over de dood. Leopold schreef, oh, als ik dood zou zijn, kom dan en fluister. Fluister iets liefs. Mijn blinde ogen, mijn bleke ogen, zal ik opslaan en ik zal niet verwonderd zijn. En ik zal niet verwonderd zijn. En in deze liefde zal de dood alleen een slapen. Slapen gerust. Een wachten op u. Een wachten zijn. Ja, dat was mooi, maar toen was hij er nog. Toen was hij er nog. Toen hij dat kreeg. Toen dacht hij, als ik dan dood ben. En het komt. En jij komt. En je fluistert dan iets liefs tegen me. Dan zal ik het toch. Dan zal ik mijn bleke ogen open doen. Ik zal toch de stem van de liefste horen. Maar toen hij dat schreef, toen leefde hij nog. Toen hij dood was, hoorde hij niet meer. Hij voelde niet de tranen die op zijn bleke gezicht vielen. Van degene die achterbleef, voelde hij niet meer. Hij was weg. Ja. Een dode, wie daar? Het is alsof de Heilige Geest nog zegt. Kijk het mensen, let eens op. Het leven is, laat het even noemen, is warm, is vol, is druk. Het leven, dat lijkt eindeloos te zijn. Het leven zit vol met verrassingen, maar ook deze verrassing. Als ik de verrassing zou durven noemen. Een dode. Hij werd uitgedraaid. Hij heeft niets meer in de melk te brokkelen. Geen stukje brood. En het wordt nog zwaarder. Hij was een enige geboren zoon. Zoals zijn moeder. Zijn moeder had verder geen kinderen. Zijn moeder was op hem aangewezen. Hij was het leven voor zijn moeder. Het licht van haar ogen. Het gehoor van haar oren. De kracht van haar handen. De weg van haar voeten. Hij was alles. Een enig geboren zoon. Haar man was al kwijt. En de jongen was de vader al kwijt. Al vroeg verloren. Is dat nou dat leuke, lieve stadje? Is dat nou dat idyllische schoonste daar? Met die synagoge. Is dat dat bloemendecor? Zit dit erachter? Ja, maar ja. Er is gelukkig nog meer. Ja, maar is dit ook, behoort dit ook tot de werkelijkheid? Ja, zeker. En een werkelijkheid die zo zeker is. Ja, die man had over een begrafenis komt en zei, ja, nou ja, je zit brandverzekering, je weet niet. of hij het ooit wel nodig hebt natuurlijk. En een glasverzekering, ja, dan weet je ook niet of dat je het ooit wel nodig hebt. Maar door je vond, ik heb die altijd nodig. Hij wou zeggen, er is niks zekerder dan dat. Niks zekerder dan dat. Lijkt me, die gelijk heeft, een enige geboren zoon zijner moeder. Hij wordt daar uitgedraaid. Terwijl Jezus eraan komt. En er is een grote schare van mensen die hebben allemaal een gevoel wat dat betekent voor die vrouw. Meelevende, verdrietig is. Maar er is niks meer aan te doen. Kijk, wij zeggen, als de Heer Jezus nou even eerder was geweest. Martha zei, Heer, als u eerder gekomen was, dan was mijn broer niet gestorven. Ja, te laat. Het is voorbij. Die vrouwelijke kracht, vergoed, die moeder. Die zal dan gezegd hebben, waarom leef ik nou nog? Waarvoor ben ik er nog? Nou ben je alles kwijt. Die jongen, die is er niet meer. Die heeft geen deel meer aan alles wat onder de zon schiet. Hij is eruit. De dokter heeft hem niet kunnen redden. Niemand niet. En de vrome mensen, ik bedoel dat niet spottend, maar echt serieus, laten we zeggen, de gelovige mensen, hun gebeden zijn niet verhoord. En ze hebben wel gevraagd, hoor. Als ze naar bed gingen, heren, wilt u ook alsjeblieft denken om die zieke jongen van die arme vrouw die er zo slecht aan toe is, maar u kunt het toch wel doen. U plaagt en bedroeft de mensen toch niet van harte. Hij is toch gestorven. Te laat? Nou, het zou werkelijk te laat zijn en het is te laat. Het is te laat. Voor ons allemaal. Als er niet stond dat Jezus op weg is. Naar de stad, naar de poort. Als er niet stond dat hij gekomen is om de dood te overwinnen en te verslinden. Als hij nou er niet was, dan was alles te laat. Dan bleef alles te laat. Nou is het voor ons te laat. Maar nog niet voor hem. Ja, wij moeten naar huis, ik kom niet verder, we gaan nog wel een belevende welzijn verder. Maar ik zou dit nog willen zeggen. Lieve mensen, je kan denken, het is te laat. Het is voor mij toch te laat. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik ben dood. Ik ben een oude verstokte zondaar. Ik ben een jongeling met een heleboel zonden. Ik ben, ja, mijn dochtertje van je hier. Maar ik heb ook verkeerd gedaan. Zou hij... Hoor dan, het kan bij ons wel te laat wezen, maar bij de Heer Jezus is het niet te laat. Nooit te laat. Nee, hij komt op tijd. Hoe ook beladen, hier komt het lam aan dat de dood en de schuld zal dragen. Wat zal dat een ontmoeting worden daar in de poort? Als je uitgedragen wordt. Hij, de jongen. En hij staat er opeens. De vorst van Zeven. En hij wil erin. En hij zegt, leef. Ja, ik zeide tot u, leef. Dan zullen we nog eens hartelijk gaan zingen. Over die God die kan en wil... En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen aankomt. Ook al ben je al dood, dan nog. Amen.